Wanneer we de Bijbel met aandacht lezen en vanzelf het gebed voorname plaats onder het lezen, dan worden wij ook bij treffende woorden stilgehouden. En een van die woorden is huis van God. En dat behoeft geen verklaring te geven. Ja, niemand van ons kan zeggen, ik weet niet waar ik aan moet denken en welke betekenis het heeft. Als het gaat over een huis, wie kan daar niet het een het ander van vertellen? Het begint al bij het ouderlijk huis. En als de persoon zelf die in het ouderlijke huis geleefd heeft ouder mag worden, dan blijft toch het verleden spreken. Soms meer dan in de periode terug. En niet te vergeten eigen woning. Het huis waarin we zelf mogen wonen, dat is ons thuis. En dat is nu een zwak beeld van wat in het woord beschreven staat van het huis van God. En als we daaraan denken, dan moeten we stil worden en verwondering mag niet ontbreken. En het moet zelfs komen tot aanbidding dat die eeuwige, alomtegenwoordige God in een huis op aarde, en we moeten nu zeggen, op onderscheiden plaatsen, in huizen op deze wereld, wil komen op de dag die hij zelf heeft afgezonderd om bijzonder werkzaam te zijn. Want hij is zeker in alle stilte soms, maar in volle aanwezigheid werkzaam. En daarom zijn woning, zijn verblijf, is op deze aarde. We lezen van de profeet dat de hemel zijn troon is en de aarde de voetbank zijner heilige voeten. Ja, we weten uit het woord, wanneer de woning, de vaste woning van de Heere gekomen is op deze aarde. In de dagen van de woestijnreis was daar de tabernakel, maar die verplaatste zich van de ene plaats naar de andere. Davids begeren was om een woning voor de Heere te bouwen. Maar we weten wat de Heere tot hem gezegd heeft. Maar hij heeft hem ook gewezen op het gebeuren na zijn tijd. Uw zoon, die na u regeren zal, zal u mij een huis bouwen. En dat huis zal mijn woonplaats zijn. Ik zal daar aanwezig zijn. En die woonplaats van mij zal een zichtbaar bewijs zijn van mijn alomtegenwoordigheid. Maar ook tevens van mijn werkzaamheid. Dus naast een woonplaats zal het een werkplaats zijn. En daarom de altaren zullen niet ontbreken. En de offerdienst zal van dag tot dag daar plaatsvinden. Naar mijn goddelijke wil en opdracht. En het volk is bij die dienst betrokken. En daarom offerdienst voor het volk, voor het aangezicht van de Heere. En het volk dat komt, wordt niet alleen geroepen om de priesters, de offerdieren te laten offeren en hun bloed te laten vloeien, maar ze moeten zelf komen in ootmoed en oprechtheid voor mijn heilig aangezicht. Vandaar dat de Heere Christus na de reiniging van de tempel gezegd heeft, er staat geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds zijn, en dat voor alle volken. En er zal in vervulling gaan wat de Heere Jezus daarvoor al tegen de Samaritaanse vrouw gezegd heeft. Wel Jeruzalem en een berg Gerizim zullen er wel zijn, maar daaraan is het gebed niet meer totaal gebonden. Gerizim en Jeruzalem worden op zich niet meer genoemd huis der gebeden. Maar allerwege wenst God de Heere gezocht, gebeden en aangebeden te worden. En de apostel schrijft het, en die tot God komt, moet geloven dat hij is, en een beloner dergenen die hem zoeken. En daarom dat ene huis, dat is naar de wil van God, door de werking van Christus' arbeid en door het toepassende werk van de Heilige Geest geworden, een wereldplaats. En die wereldplaats spreekt van het samenkomen van de gemeente. En dan daalt de Heere zo laag af, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. En daarom de benaming, huis van God, behoort niet tot het verleden, maar blijft spreken en werken tot aan het eind van de wereld. En jong en oud, daar staan wij niet buiten. En als het over de zondag en de dienst gaat, denk er niet menselijk, mensvormig over na. Het is Gods dag en op Gods dag vindt de godsdienst plaats. En dan mag je het laatste zo verstaan. God de Heere dient op die dag. Wat de Heere Jezus Christus heeft uitgesproken tijdens zijn rondwandeling is vanuit een hemel waar Ik sta in het midden van u als een die dient. En door Golgotha en door de opstanding geldt dit woord. Ik sta in het midden van u, een drie-enig God. De Vader dient, de Zoon dient en de Heilige Geest dient. Niet omdat wij dat gezegd hebben, maar ik hoop dat er nu zijn die zeggen, zo heb ik het nog nooit gezien. Als u het dan nu voor het eerst ziet of hoort, laat het u geregeld brengen voor Gods aangezicht, ook in het gebed. Voor het naar de kerk gaan, op Gods dag, om te horen wat een dienend drie-enig God heeft te zeggen, of waar ik door het woord bij word stilgehouden. En dat is vanmorgen op zich overbekend, maar ik hoop dat dat overbekende gaat spreken, gaat leven en onderstreept in het leven, in de gang van het leven. Want we worden stilgehouden, bijzonder bij die tollenaar. Op zich geen bijzonder mens, want hij was een belastingambtenaar. En belastingambtenaren zijn in dienst van, hij was in dienst van de Romeinse overheid. Zo gold dat voor velen, want in wezen was Israël een deel geworden van het Romeinse Rijk. Maar waarom werd de naam tollenaar een verachtelijke naam? Ja, waarom werden die tollenaren door ouders aangewezen, zodat de kinderen konden weten, die man is een tollenaar. Waarom had men geen omgang met hem? Dat was op zichzelf te begrijpen. Ze behoorden tot het afgeschreven deel van de bevolking. Waarom? Omdat ze zichzelf wilden verrijken ten koste van de anderen. Wel, als er een blauwe brief valt op de mat, dan zeggen we, wat zal het bedrag weer zijn? Maar de overheid mag belasting innen. Jezus heeft gezegd, geven de keizer wat als keizers is en Goden wat Godes is. Hoort u het? Geef de keizer, die is de Romeinse keizer. Dus dat was op zichzelf niet verkeerd dat ze in dienst waren. Maar hoe dat ze hun diensttijd in praktijk brachten. Ze vroegen meer dan ze een rechtvaardige eis aan de ander stelden. En die ander die kon komen met zijn klachten, met zijn vragen, reclameren was uitgesloten, ook bij de Romeinse overheid. De Romeinse overheid had deze instelling, althans die overheid in Israël. Als je maar genoeg geld in de schatkist brengt, dan zijn wij tevreden. Wij bepalen niet het bedrag, dat doen jullie, maar wij gaan wel na hoeveel er jaarlijks binnenkomt. Wel, deze man leefde ook voor zichzelf en was uit erop uit om een ander te treffen. En nu naar de kerk. Nu naar de kerk. Ik dacht nog in de overdenking even terug. Ouderen, misschien hebben u het ook wel gezien of meegemaakt. Dat er een NSB'er naar de kerk ging. Iemand uit die plaats, niet onbekend. Maar die huilde met het Duitse regime. NSB'er. En ook misschien ook wel de gedachte, wat moet hij in de kerk doen? Op zichzelf is dat te vatten, die menselijke gedachte of die menselijke opmerking. Maar de schrift gaat verder. De schrift verder. Opdat ik zal voorbij zien wat er is. Nee. Maar dat ik op bijbelse wijze, schriftuurlijke wijze omga wat er is. Die man is een tollenaar. Die man is een sympathisant. En dat is erg. En nu gaat hij naar de kerk. En ik moet niet zeggen een huichelaar. Maar ik hoop dat hij een Godzoeker wordt. Dat hij inkeer komt, tot bekering. Dan zal het resultaat ook merkbaar zijn in de samenleving. Want dat laatste moeten we niet vergeten. Hoe? Daar hopen we nog wel op terug te komen. Daar gaat hij naar de kerk. En hoe? Dat wordt aangegeven in het woord. De man is met zichzelf bezig. Zijn we dat wel eens? Ja, maar ik heb geen strafregister. Ik heb nog niet zoveel gedaan. Wat heb je nou gedaan als jongen? Ja, je hebt wel eens niet geluisterd. Je hebt wel eens gesputterd. Je hebt de deuren wel eens dichtgeslagen. Maar ja, verder ben ik toch gewoon in huis. Ik heb wel eens een P gehad op school. Meegedaan. Daar kreeg ik toch wel een beetje spijt van. Daar is me gebleven. En dan kunnen we van jongeren opklinken naar ouderen, naar de oudsten. We kunnen aan onszelf gaan denken. En dan voor de Heere. Dan valt het altijd mee. En als in de kerk gezegd wordt dat we zondaren zijn, dan durft men dat niet te ontkennen. En dat men wel eens wat verkeerds gedaan heeft. Nou ja, en nu neem ik het heel star. Dat overkomt iedereen. Want niemand is zondeloos. En je kunt wel eens even getroffen worden door een plotseling sterfgeval. En dat even je aangrijpt. Je moet God ontmoeten. En er kan gebed zijn. Maar het gaat weg. Het smelt weg als sneeuw voor de zon. Ja, dominee, God moet eraan te pas komen. Want anders blijf ik die ik ben. Want de mens kan zichzelf niet veranderen. De Heer heeft het over de huid van een luipaard. Die blijft altijd in het leven tot het uur van de dood gelijk. En zo blijft het met mij. En zo gaat het ene jaar uit en het andere jaar in. Maar een mens kan zichzelf het toch niet bekeren. En vandaag zeggen ze, je moet je bekeren, je moet je geloven, je moet aanvaarden. Ja, daar heb u gelijk in. Dat er de menselijke activiteit toeneemt, ook in onze kringen. En dat men zelf een eigen rapport heeft en bijzondere doen, dat heeft toch zeker wel een dikke 6 en anders wel een 7. God moet het doen. Maar nu dit. En dan zijn we even met elkaar pastoraal bezig. Waar staat in de Bijbel dat u niet mag vragen? Waarom heb ik als kind, als jongen, als een meisje, de psalm geleerd, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Waarom werd tegen mij gezegd, toe, zing dat vers eens. En bijzonder als dat op de kleuterschool zo iedere keer herhaald werd, werd het uit volle worst door mij gezongen. Ik wist de betekenis er nog niet van, maar de woorden had ik wel geleerd. Waarom? Het begint altijd met het kennen van woorden. En het kennen van die woorden mag leiden tot het vragen om de inhoud van die woorden te verstaan en daarbij te leven. Al wat u ontbreekt. Geliefden, ik hoop dat deze dienst, niet omdat wij er zijn, daar gaat het niet om, maar omdat we leven onder een open Bijbel, mag leiden tot de zaak, Heere, leer mij kennen wat ik weet. Op dat weten komen we vanavond nog wel terug als God het geeft. Zo was het ook bij die tollenaar. En weet u wat die tollenaar wist? Mijn huis zal een huis des gebeds zijn. Al de volken. En er stond aan het begin van de tempel geen bord. Verboden voor tollenaren. Het was erg. In de oorlog was het verboden voor Joden. Mochten ze niet komen van overheidswegen. God stelt geen borden. Weet u waar ik ook aan dacht? We gaan naar de kerk, hè? En als we dan bij de kerk komen, dan staat de deur open. Of we kunnen de deur zo ineens openen. We hoeven niet te kloppen, we hoeven niet te roepen, we kunnen zo naar binnen. Denken we er wel eens aan? Dat doen we vanzelf niet. We zeggen wel eens, 's avonds, als een dochter of een jongen wat later thuis komt, dan laten we de deur open. Soms zegt de jongen of dat meisje zelf tegen vader en moeder, laat je de deur open, want het is wel een beetje laat vanavond. En als je zelf in de praktijk staat, dan zeg je dat ook vanzelf tegen je huisgenoten. De deur niet op slot. Maar wel dat ik de deur zo met een sleutel kan openen. Maar zondags heb je geen sleutel nodig. Maar je kan zo naar binnen. En niet alleen leden, meelevenden, maar zelfs de grootste boeven mogen naar binnen gaan. Iedereen is welkom. Welkom bij God. Hij wil iedereen in zijn huis hebben. Onder zijn woord. O ouders, spreek zo met uw kinderen, opdat ze de zondag en de kerkgang niet zien als een juk, maar als een gunst van God. Gunst van God. Want dat kan ik wel zeggen. En dat getuigt uiteindelijk nog van de vrije genade van God. Maar ik heb ze gekend hier. Je eigen wegen waren gegaan. En dat God in het leven kwam. En die tot aan het eind van het leven het niet opkonden. Dat de Heere waar maakte. En ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemel koning. Die ge u ter ere hebt opgericht. En daarom die tollenaar ging denken aan zichzelf, aan zijn leven en bovenal aan zijn verhouding ten opzichte van God. God leeft. Ja, geliefden, God leeft. En dat is nu nodig. Dat God voor ons leeft. En dat we dan niet vluchten van God. Of zwijgen. Maar gerichtheid op God. De overtuiging dat de Heere alomtegenwoordig is. En alwetend. Je hebt te doen met een alomtegenwoordige en een alwetende God. Die zelfs onze heimelijke zonden stelt in het licht van zijn aangezicht. En wat doet die man? En daarin zie je de trouwe zorg van God. De Heere wijst niet alleen op zonde en zondeovertuiging. En hij doet niet alleen zonde straf verstaan, maar ook zonde vergeving. En in welke weg en hoe het gaat. En dat heeft met voorwaarden niets te maken. We moeten ten aanzien van de Heere altijd het beeld ten opzichte van een dokter vasthouden. Dat doet de Heer Jezus ook. Na het contact met Levi en zijn vrienden en de aanmerkingen erop, dan zegt hij, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En als je meldt bij een dokter, dan is het eerste dat een dokter vraagt, wat is er? Spreek je eens uit. En dan op het uitspreken wordt het stellen van de diagnose en naar aanleiding daarvan een recept geschreven of er wordt gewezen op doen of laten. Dat is niet voorwaarde, van het een komt het ander, nee, dat wordt wel eens zo wijs gemaakt als het gaat over zonde kennen zijn genade, mogen we niet scheiden, maar wel overtuiging van zonde en de behoefte aan en het begeren van genade. Daar gaat die tollenaar mee naar het huis van gebed. En als je daar binnenkomt, wel, dan wordt dat aangegeven. Hij stond van verre. Niet vooraan, maar van verre. Om op te vallen. Om deze gedachte te wekken. Ik ben er. Ach, dat hoeft hij eindelijk niet eens te doen. Want iedereen gaat hem voorbij. Niemand spreekt hem aan. Wat te begrijpen is en wat aan de andere kant verkeerd is. We weten dat. Maar hij staat van verre. Kijk. Hoe moeten we dat nu weer vertalen? En u kan begrijpen, niet om af te geven, maar wat je meemaakt in het pastorale leven. Dat men gaat vertellen, ook wel dingen die men gedaan heeft, zo heel gemakkelijk. Of we zijn allemaal zondaren en we kunnen voor God niet bestaan. We zijn onbekeerd door eigen schuld. En zo wordt dat weergegeven. Koud. Koud. Blijven wij voor God koud in ons spreken? Of zijn we geraakt? Ja, nog meer dan geraakt. Wat doet die man? Die schaamrood is. Die bijzonder schaamrood is. Omdat God hem in zijn overtredende leven, want het negende gebod dat sprak heel sterk, gij zult niet iets begeren wat van een ander is. En hij heeft wat geld genomen. Geld ging de plaats van God innemen. Dat is ook iets wat ontdekking is. Wat heeft de plaats van God in mijn leven ingenomen? Want er staat geschreven, gij zult lief hebben de Heeren uw God en je naast als jezelf. En dan niet alleen beleiden tekort, maar nalatigheid. En dan bijzonder, als we de ander niet benadeeld hebben, maar dat we overladen zijn door de goedertierenheden Gods, want dat moeten we goed onthouden, geliefden. Bij den ene drukt de overtreding in het leven en ook in de omgang, in de samenleving. En bij de ander drukt mijn houding ten opzichte van God, die men dagelijks overladen heeft met zijn gunstbewijzen. Kijk, en nu is die tollenaar niet meer koud voor God, maar hij heeft pijn. Let op, staat zo geschreven in de tekst, als je zijn ogen niet durft op te heffen tot God die in de hemel zit. Dan slaat hij op zijn borst. Een gezegde is, waar de hand is, is de pijn. Een kind kan huilen, dat een moeder vraagt, heb je pijn? En het kind wijst met de hand de plaats aan. Of een moeder vraagt zelf, wijs het eens aan. En dan wordt het aangewezen. Die man die legt zijn hand niet op zijn hoofd. Met de gedachte, wat heb ik gedaan? En hoe heb ik geleefd? Wat ben ik dom geweest? Nee, op zijn borst. Hij verstaat wat Jezus zegt. Uit het hart komen voort. En waarom kunnen wij deze gedachte... Het komt voort uit mijn hart, gronden uit het leven van die tollenaar. Dat hij voor God niet uitspreekt, ik ben een tollenaar, maar veel verder, ik ben een zondaar. Ik ben een zondaar, dat is een doelmisser. En dat niet door omstandigheden, maar door eigen wil. Ik ben een overtreder van Gods geboden. Ik heb niet geleefd, niet gehandeld, niet gesproken, niet gedacht naar de wil van God. En dan staat er in de oorspronkelijke tekst nog het woord, het lidwoord bij. De zondaar, zijn we wel eens alleen in de kerk geweest, al zaten we onder de mensen, ontdekkend, maar ook vertroostend en bemoedigend, ik zeg het erbij, de zondaar. En wat doet die man in het huis van het gebed? O God, God leeft en hij weet hoe hij leeft als God, als onveranderlijk, ware, oprechte God. Maar die ook gaarne vergeeft. Door de algemene genade. En ik hoop dat u het ook gekend hebt. En als u het niet gekend hebt, dan doet dat pijn. Maar dat gezegd is. Na het belijden, na het uitspreken. Vergeven. Is vergeten. De persoon zelf, die wat te belijden had, kan nimmer vergeten. Wel ten opzichte van de ander, maar wanneer hij denkt aan zichzelf, komt het toch nog wel boven. Maar als God vergeeft, vergeet hij ook. Daarom staat er in de catechismus terecht nimmer meer gedenken. Ook zeker gevolgen in het leven kunnen wat doen. Maar niet door de leiding van God. En wanneer vergeeft God? Hij vergeeft een belijder. En dat is geen voorwaarde, hebben we gezegd. Maar hij vergeeft een belijder. wanneer die komt op de aangewezen plaats van God. En dat was onder het oude verbond het altaar. En dat is onder het nieuwe verbond het kruis van Christus. Het voldoenende en verzoenende werk van Christus. En daarom, wat gebeurt er, geliefden, iemand die gevoelt tegen God gezondigd te hebben? Ja, de catechismus in zondag 23 spreekt zelfs zwaarlijk tegen God gezondigd en geen van zijn geboden gehouden. Wel, waarom is men daaronder bedroefd? Men is bovenal bedroefd omdat men tegen God gezondigd heeft. Tegen een goeddoend God. En dat is niet te wijzigen. Niet weg te werken. Het blijft staan. Het blijft leven wie ik ben voor God. Maar mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. En daar wordt verkondigd wat hij zelf heeft uitgesproken. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daar is het zoenoffer, daar is het betaaloffer, daar is het bloed dat reinigt van alle zonden. Ja, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, alle die een schuldeiser, een borg nodig hebben. Ja, die staan naar de verzoening met God. Want dat is het diepste punt. Dat is het diepste punt. Want anders gaat het nog om mezelf. Net als die jongen die tegen zichzelf zegt: hey, die zaterdagmiddag ga ik erop uitgemoeten. Maar ja, moeder zegt: nee, je gaat niet hoor. Je gaat beslist niet. Jongen. En dan komt het donderdags of vrijdags, maar wil je het me vergeven? Gebeurt. En de weg gaat weer open. Maar als het nou echt gemeend is, dan treft het ma, pa zelf getroffen. Laat staan de Heere. Door mijn denken, door mijn spreken, door mijn handelingen, door mijn zijn. En daarom dat zijn sprak bij deze tollenaar, de zondaar. En dat spreekt hij uit bij het altaar. En nu ik van het kruis in den hemel. Ik heb geleerd als kind om Jezus wil. Als ik daar mijn prakje gebruikte. Als ik daar een boterham ging gebruiken. Het werd me eerst voorgezegd. En daarna nagezegd. En dat werd als het ware meegegeven voor het leven. En wie heeft dat gewild? Wel, dat heeft God gewild. En dat heeft God geleerd, omdat het in zijn woord staat. En dat woord is in huis, en dat woord wordt verkondigd in zijn huis. En daarom is Jezus Christus gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En daarom gaat men ook in 2017... die tollenaar verstaan op zijn plaats, als er zo staat geschreven bij het altaar. O God, wees mij zondaar genadig. Er staat oorspronkelijk, wees met mij verzoend. Verzoend, ja, dat is de zaak. Vergeven, zeker is een rijke zaak, maar is het goed? Is het goed tussen God en mij? Dat bepaal ik niet. Die zelfbepaling gaat vandaag en de dag toenemen hoor. Ik beleid mijn zonde en het wordt mij verkondigd dat Jezus Christus bloed heeft tot vergeving en dat geloof ik. En dan ga je gangetje. Ja, maar zo is het niet. Daar blijft het niet. Wel nee, als jongen of meisje je buiten te gaan bent en je beseft wat je je vader of je moeder aangedaan hebt, dan ben je zeker blij als vergeven is. Maar bovenal als het goed is. Goed is. Mag ik het zo eens zeggen, dat er weer iets komt van het paradijsleven. Toen het volmaakt was tussen God en het eerste ouderpaar. Dat het gaat worden Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En daarom de rechtvaardiging Gods eindigt niet in vergeving en vergeten. In het werpen van een zee van even vergetelheid. Maar het gaat ook verder. Ik heb je lief. Looft God die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Je krank heen kent en al gebeurt dat in het leven niet volkomen. Na dit leven gebeurt het, want al daar zal geen ziekte meer zijn. Ja, ik heb je lief. Als God de Heere dat spreekt en werkt. O, dan wordt God zo groot. Weet u, dan zouden we voor God altoos zondeloos willen zijn. Heilig, heilig. Maar het gebed wordt levendig. Leer mij, o God van zaligheden, een leven in uw dienst besteden. Leer me naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. En daarom gaat die tollenaar, zeker als tollenaar, naar huis, naar zijn thuis en zo de samenleving in, want dat ligt besloten in het woord huis. Want de Heere houdt er geen renteniers over, maar mensen die staan in het leven. Maar die ook niet instemmen met het koor, een mens blijft een mens. Want dat is zelfhandhaving en dat is zelfrechtvaardiging. Een mens blijft een mens. Een mens komt wel aan de weet dat hij mens is, maar hij is inwendig een ander mens. Vandaar dat de catechisme spreekt van de waarachtige bekering. En die bestaat in de afsterving van de oude mens. Dat is een proces. Een opstanding van de nieuwe mens. Dat is ook een werkelijkheid. En dat vind je zo duidelijk in de Romeinenbrief. Van Paulus beschreven. Dus Romeinen behandelt niet alleen 5 en 6, maar 7 en 8 komen er ook bij. Ja, en het wordt bemerkt in het leven. Die man is belastingambtenaar gebleven, net als Zacchaeus. En u weet wat de Heere sprak tegen Zacchaeus. En wat hij zei tegen Jezus. Heere, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En wat ik afgeperst heb, dat geef ik viervoudig terug. En de Heere heeft dat aanvaard. Want het is niet iets terugdoen, maar een inzet van het nieuwe leven. En ik weet wel, de excessen, maar daar hebben we het niet over. We kunnen dat wel eens te veel doen, met een excess dat we alles overboord gooien. Maar het werd niet ten onrechte gezegd. Dat is een bekeerde man. En dat is een vrouw die God vreesde. Dat komt openbaar. Dat komt openbaar. Je gaat het bemerken in huis. En je gaat er niet op voorstaan. Maar je bent bijzonder bezig met de zondag. En dan kom ik terug bij het begin. Het is Gods dag. En Gods dag is bestemd. Zeker voor rust. Dat is ook iets wat we vandaag nodig hebben. Want we zijn geen machine. Rust. Maar bovenal is die dag. Voor Gods huis. Om samen te zijn. Samen te luisteren. Samen te zingen. Samen te offeren. En samen te bidden. O, wat is God goed. Ouderen. Heb het wel eens. Heere, wat bent u goed. En dat ik nog op uw dag naar de kerk kan gaan. En kan ik niet meer dat ik naar de kerktelefoon kan luisteren. Dat uw woord mij laat horen. En daarom, Psalm 81 vers 12. Dan wordt aan verbonden Psalm 25 vers 2. En die twee psalmen gaan mee. En men hoopt het en men vraagt het tot het eind van het leven. Want het is hier al zo, dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van zere wegen. Hij slaat of schoon oneindig hoog. Op hen het hoog die nederig knielen. Amen.